Ja, goed, na deze onderbreking gaan we weer verder met deze Efeze-studie. En we hebben vlak voor de pauze gekeken naar de drie punten waarom Paulus bidt. En dat is wel belangrijk. En we hebben als laatste stilgestaan bij de geweldige liefde van Christus, waar wij ons in mogen koesteren en die wij nooit als te weinig kunnen inschatten. Want het is altijd veel meer dan je denkt. En waarom deze Ecclesia, het lichaam van Christus? Nou, voor de pauze hebben we dat ook al even besproken. En natuurlijk wordt dat uitgebreid in deze Efezebrief besproken, waarin zo duidelijk de functie, de plaats van het lichaam van Christus naar voren komt. En daarom is deze brief ook zo bijzonder. En denk ik ook dat we daarom er zo uitvoerig bij stilstaan. Opdat we aan alle kanten met elkaar bekijken hoe dat nou zit, hoe groot die heerlijkheid is en iets daarvan mogen gaan beseffen misschien. En wij worden nu al gebouwd, hè, want het doel van God is, en dat noemde ik vlak voor de pauze, het doel van God is dat hij uiteindelijk alles in al is. En als God alles in al is, dan is het zijn hele schepping. En ik probeer dan altijd het woord universum te vermijden. Dat gebruik ik liever niet om redenen. Maar dan is zijn hele nieuwe schepping, is dan, zou je kunnen zeggen, zijn tempel of zijn woonplaats. En wij worden nu al, en dat is natuurlijk het bijzondere wat in Efeze 2 klinkt, wij worden nu al gebouwd tot een woonplaats van God in de geest. Eigenlijk als eersten, zou je kunnen zeggen. En de bedoeling, dat hebben we toen ook gezien bij Efeze 2, dat mondt dan uit in dat Gods woonplaats in feite zijn hele schepping en al de schepselen omvat. En wat is dan onze bediening? Want om dat te concretiseren, dat het lichaam van Christus een geweldig instrument is in Gods hand, en hoe God dan die gemeente inzet in zijn plan, onze bediening is verzoening voor het al. En het al is dan de hele schepping, hè? Allesomvattend. Wat Paulus in Colossense 1 ook zegt. En dat lezen wij in 2 Korinthe 5. En we zitten vanavond aardig in de 2e Korinthebrief, maar dat is een geweldige brief hoor. En er staat in 2 Korinthe 5 bekende woorden, maar toch goed om even heel precies te kijken wat daar nou staat. En Paulus zegt daar, het al is echter uit God. En dan heeft hij net gesproken in vers 17 over die nieuwe schepping die wij in Christus zijn. Ook dat is natuurlijk uit God, hè. Zoals de huidige oude schepping uit God is, is ook de nieuwe schepping natuurlijk ook uit God. Hè? Dus alles is uit God. Het al is echter uit God die ons met zichzelf verzoend heeft door Christus en ons de dienst geeft van de verzoening. Dat is, als dat God was in Christus, de wereld verzoenend met zichzelf. Hen niet hun krenkingen aanrekenend en plaatsend in ons het woord van de verzoening. Dus dat is met een bedoeling, want hij geeft ons de dienst van de verzoening, staat hier in vers 18. God die ons als eersten met zichzelf verzoend heeft door Christus, en die geeft ons de dienst, hè, de diaconia staat er dan, van de verzoening. Dat is, als dat God was in Christus, de wereld verzoenend met zichzelf. Dus die wereld, God die stelt zich op als die God die liefde is, en die verzoening is een feit, en wij mogen daar God voor danken. Hè, degene die dat iets daarvan hoort, die mag God daarvoor gaan danken. Het is niet zo dat je zegt, het is geen aanbod, maar het is een mededeling dat God in Christus de wereld verzoenend was met zichzelf. Dat gebeurde op Golgotha en natuurlijk zijn opstanding uit de doden was daar uitdrukkelijk de betekenisvolle verzegeling van. En hij rekent hun niet een krenking aan op grond van natuurlijk het offer van Christus. Christus heeft dat allemaal gedragen. Hij werd tot zonde gemaakt. Hè? Dat is ook het vervolg in 2 Korinthe 5. En hij plaatsend in ons het woord van de verzoening. Dus wij hebben dat woord van de verzoening. Dus wij kunnen daar met iemand anders bij gelegenheid over spreken. Want hij geeft ons niet voor niets dat woord. En een woord moet gesproken worden. En of het nou ontvangen wordt in openheid en met liefde, of dat het met vijandschap ontvangen wordt, dat doet er niet toe. In beide gevallen is het toch tot heerlijkheid van God. Wat bedoel ik dan? Dat woord van verzoening is daar. En dat woord, dat zou gesproken worden. Dat is de bedoeling. Een woord is er niet zomaar. Een woord moet ook gesproken worden. Moet ook gehoord worden. Moet ook bekendgemaakt worden. Daar zijn woorden voor. Daar is het woord van God ook voor gegeven. Dat het gesproken wordt. En elke keer als het gesproken wordt, is dat tot eer van God. Als dat woord van God zelf naar voren komt, is dat sowieso tot eer van God. Ongeacht hoe het ontvangen wordt bij de luisteraars. En daarom spreekt Paulus ook in de tweede Korinthebrief, in hoofdstuk 2, over dat hij voor sommigen dan een doodsgeur ten dode, een doodgeur is, en voor anderen een levensgeur ten leven. En toch spreekt hij daar over overwinning. Hoe kan dat? Juist in die Korinthebrief, de Korintiërs die hem afwezen, voor een deel, die hem niet zo zagen zitten als apostel, die liever naar de anderen luisterden, die liever naar de, ja, dan moet ik weer wat woorden inslikken. Maar die verzoening, dat woord sprak hij. Paulus kon dat woord spreken. En hij spreekt ook, hij roept die Colossenzen ook gebed. Hij heeft het in Colossenzen ook over gebed. En dat zeg ik in verband hiermee. Dat God een deur van het woord opende om te spreken van het geheimenis van de Christus. Colossenzen 4, ook een Paulinisch Bijbels gebed wat u ingevoegd heeft in uw gebedsleven, of u kunt dat gaan doen. Want dat is een puur Bijbels gebed, hè? Dat God een geopende deur geeft voor het woord om te spreken van het geheimenis van Christus. En dat is geweldig, als dat klinkt, als dat geheimenis van Christus klinkt, wat dat betekent, wat dat inhoudt. Ja, dat is geweldig. En het is iedere keer, als dat woord echt gesproken wordt naar de schriften, is dat een overwinning. Waarom? Omdat het gesproken wordt, dat woord. Want het woord moet uitgaan. En dat is tot eer van God. Want het woord is tot eer van God. Hè? Het gaat er niet om. Paulus die zegt toch ook in 2 Korinthe 4, wij prediken niet onszelf. Want er waren onder die Korintiërs waren natuurlijk geweldige mensen die geweldig waren in de retorica. Maar Paulus die zegt, laat maar zeggen eenvoudig, in 2 Korinthe 4, wij prediken niet onszelf, wij prediken Christus Jezus, de Heer. Dat is je overwinning en dat is tot eer van God. En hij plaatst in ons het woord van de verzoening. En je kunt dat woord ook spreken door je houding. Dat kan ook natuurlijk. Het is niet alleen hoorbaar, dat is het fijnste, maar ook in je houding kun je verzoenend je opstellen. En als het gaat om, laten we maar zeggen, relaties met andere mensen, dan lezen wij in, we hadden het net over Romeinen 12, dan lezen wij in de Romeinenbrief, zij die vrede houden met alle mensen, wreken zich niet. En waarom kunnen wij vrede houden met alle mensen, of van ons uit vrede met alle mensen? Dat is verzoening, dat is dat woord van de verzoening, dan ook daadwerkelijk uitleven. Dus als het gaat om persoonlijke verhoudingen met mensen, relaties, dan is het verzoening. En het kan natuurlijk best zijn dat als het gaat om, als soms de dingen scherp liggen in het woord van God, kan het natuurlijk soms best wel zijn dat even heel nadrukkelijk de puntjes op de i gezet worden. Ja, dat wel. Dat kan wel eens gebeuren. Tuurlijk. Maar dat laat onverlet dat we verzoenend willen zijn, dat we vanuit onze houding verzoenend willen zijn, absoluut. En dat was natuurlijk bij de, kijk maar naar de Heer, kijk maar naar Paulus, hoe ze optraden bij de mensen. Maar als het ging om het woord van de Vader, dan was Paulus soms als een leeuw. Hè? Als een leeuw verdedigde hij dat. En dat is denk ik wel, want dan gaat het echt om het woord. Dan gaat het om de waarheid van de genade. Hè? In de Galatenbrief heb ik het denk ik dan aan, met name. Ja, dan gaat het om de verdediging van het evangelie. Dan gaat het om de verdediging van het woord van de genade. Dat is natuurlijk heel belangrijk, dat dat blijft. Dat het niet van tafel gaat. Dat het niet ondergesneeuwd raakt. Ja, hij moest tegen de gelaten zeggen, wie heeft jullie toch betoverd? Gelaten 3, wie heeft jullie betoverd? Het gaat om verzoening, het gaat om genade. We prediken het evangelie van de genade en de verzoening. En dat blijft zo. Dat gaat niet van tafel. Never. Dat blijft zo. En hij plaatst in ons dat woord. Dat geweldige, dat Christus, die God heeft door Christus, in Christus, die verzoening tot stand gebracht. En daarom rekent hij nu de krenkingen niet aan. Mensen die verschrikkelijke dingen hebben gedaan, als ze niet door justitie gepakt worden, die kunnen vrolijk verder leven tot als ze 80, 90 jaar zijn, overlijden en worden begraven en worden nooit bestraft voor hun misdaden. Alleen als ze hun ogen weer open doen, dan krijgen ze de grote witte droom. Dan wordt het natuurlijk wat anders. Maar dat komt, hoe komt dat? Dat mensen dan toch hier op aarde met allerlei dingen, zoals we dat dan tegenwoordig zeggen, weg kunnen komen. En dat God ook niet direct straft op de zonde, dat iemand die verschrikkelijke dingen heeft begaan niet onmiddellijk door God neervalt. Hè? Zoals bij Korach, Datan en Abiram, daar ging de grond open en hupsakee, dat hele zaak iedereen. Dat gebeurt nu niet. Dat komt om hierom. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenend. De krenking van Israël, hè, hun ongeloof, is de verzoening van de wereld, zegt Paulus in Romeinen 11. Dat is het antwoord op de verharding van Israël. Verzoening van de wereld. En dat is nog steeds zo. We leven nog steeds in een welaangename tijd. En als je alle berichten om je heen leest, dan zou je het niet zeggen. Want de hele wereld is dan verschrikkelijk aan het doldraaien. Iedereen is met iedereen bonje aan het maken, hè, tegenwoordig. Hè, is het niet in oorlogsgebieden, dan is het wel in ons in allerlei landen en noem maar op. En toch, zegt Paulus, nog steeds is het een welaangename tijd. Als we geestelijk kijken, is het nog steeds een welaangename tijd. Is het nog steeds een dag van redding. Dat komt omdat het nog steeds het beheer van de genade is. Het geheime beheer van de genade van God. Dat is nog steeds zo. En dat stopt als moment, ja, we hadden het voor de pauze, hadden we het over de bazuin. Maar dat eindigt, hè, de tijd van genade eindigt als de bazuin klinkt. Dat is het einde. En dan gaat er een andere tijd aanbreken, een hele andere tijd zelfs. En dan is de verzoening, wordt dan pas op de nieuwe aarde, waar geen tempel is, maar waar God zelf te midden van de mensen woont, zonder tempel, zonder priesterschap van Israël, de nieuwe aarde heb ik het over, hè? Dan is er weer een soort, komt er weer een soort gelijk iets als wat nu geldt, verzoening. Woord van de verzoening. Maar goed, wat bidt Paulus verder? Hij bidt, en dan, ik heb het hier even iets anders vertaald, of even iets letterlijker neergezet dan in de concordante vertaling. En die blijft wel staan hoor, maar ik heb het even, om het nog even wat meer te accentueren, heel letterlijk even overgezet, ook in de volgorde van de grondtekst. Paulus bidt dat te bewonen de Christus, hè, door zijn geest in kracht gesterkt te worden in de innerlijke mens, en dan te bewonen de Christus door het geloof in jullie harten. En dat te bewonen staat dus voorop hier in de tekst. Hè? En daar, dat is ook het accent wat het heeft. Want daar gaat het in wezen om. En dat is iets heel bijzonders in feite. Als u dit zo leest, dan zegt u misschien, ja, ik weet dat de Heer in mijn hart woont en Christus, dat ik met Christus verbonden ben. En dat is heel fijn als u dat weet. Maar ik wilde toch even wat relief aangeven, even wat diepte achtergeven, wat dit tot iets geweldigs maakt wat hier staat. Want ik denk dat u dat op dit moment, als u dit zo leest, dat u dat mist. Dus ik probeer daar een beetje opbouw in te geven om langzamerhand tot die, hè, van lager naar hoger, dat aan u te laten zien. De opbouw van de schrift. Als het gaat om die geest, om het inwonen, als het gaat om het inwonen van de geest van God in mensen, dat is iets heel bijzonders. Want in de tijd van Tenach, om het zo maar te zeggen, totdat de Heer kwam en ook toen de Heer op aarde rondwandelde, was in feite de Heer zelf als eerste die dat zelf op een hele bijzondere manier, nog veel meer bijzonder dan wij nu, maar op een hele bijzondere manier, hij als mens vervuld was met de geest van God. op aarde wandelen. Maar dat was al, en zo kon hij zich ook een tempel noemen. Hè. Ze begrepen die uitspraak van hem niet. Breek deze tempel af en ik zal hem in 3 dagen doen herrijzen. Daar begrepen ze niks van. Maar dat had natuurlijk te maken met het feit dat die geest van God niet met mate in hem was gegeven. Maar zelfs in zeer, zeer overvloedige mate had hij die geest in zich. En zo kon hij dan ook wandelen, leven, dingen doen die hij deed. Dus totdat hij kwam, was dat in feite heel bijzonder en was dat in feite een beetje zichtbaar in beloften die gegeven werden in Tenach, bijvoorbeeld door de profeet Ezechiël. En kijk, Jeremia 31 is natuurlijk een hele bekende, hè, daar hebben we onlangs met het Nieuwe Verbond over gesproken, maar dit is in feite ook het Nieuwe Verbond, hè, wat hier klinkt. En in wezen haalt Paulus dit ook aan in 2 Korinthe 3, hè, als hij het over dit stenen hart en dat vleeshart spreekt. Maar Ezechiël mocht dan beloven aan Israël, dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste. Hè, dat woord nieuw, dat is eigenlijk wel aardig, dat is het woord gadash. Hè, een hart, gadash staat er dan, en een geest, daar wordt ook dat woord gadash bij gebruikt. Dat is dat woord nieuw, hè? Dat is iets volkomen nieuws. Een nieuwe geest in uw binnenste en ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze doet. En als we hier nauwkeurig lezen, dan lezen we nog niet dat hier aan Israël beloofd wordt. Hij zal wel hun geest in hun binnenste geven, maar of dat ook permanent wonen is, is nog maar de vraag. Misschien wel, dat zou kunnen, maar dat is nog maar de vraag. Het staat hier in ieder geval niet. En dit is een duidelijke heenwijzing, een duidelijke profetie. Dal van dorre doodsbeenderen is heel bekend, hè? Dat zijn deze hoofdstukken, Ezechiël 36 en 37. En dat is wat we nu zien. Hè? Dal van dorre doodsbeenderen, een dood lichaam, alleen beenderen, maar er is geen leven in. En dan mocht Ezechiël voorspellen, mocht Ezechiël profeteren, dat God op zeker moment die geest erin zal geven en dan zal het tot leven komen. Maar dat is nog niet het geval bij Israël. We zien nu nog daar in dat Midden-Oosten een dood lichaam. We zien nog een dal van dorre doodsbeenderen daar. Dus deze profetie is voor Israël nog toekomstmuziek. Dit is de belofte van de geest. Dat is de eerste wat gegeven werd aan Israël. En dat hebben ze dus nog niet. Dat is nog niet vervuld. Een tweede, en dat is misschien, zou je kunnen zeggen, een stap verder, is wat de Heer Jezus tegen zijn discipelen zei in de opperzaal. Toen hij niet langer met hen in gelijkenissen sprak, maar vrijuit tot hen sprak. En ook daadwerkelijk precies de dingen benoemde. Dan zei hij, in geval iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren. En mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toekomen en een verblijfplaats bij hem maken. Hey, dus als iemand mij lief heeft, zegt de Heer, dan is een kenmerk, dan zal hij mijn woord bewaren. En dat is natuurlijk ook wat we als gelovigen willen. Dat is dat het woord bewaard blijft. Want het is zo vol. Het is niet alleen voor onszelf vol betekenis, maar het zegt zoveel geweldige dingen over God, wie God is. En dan staat er, mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toekomen en een verblijfplaats bij hem maken. Hè? Iets om te verblijven of om te blijven. Eigenlijk staat hier het woord mone, en dat kennen wij wel van eronder blijven, hypomone. Maar hier staat alleen het woord mone, betekent eigenlijk blijven, er blijven. Maar hier wordt dan het trefwoord verblijfplaats gebruikt. En dat wordt ook nog in Johannes 2, of Johannes 14 vers 2 gebruikt. Het wordt maar 2 keer gebruikt. En daar lezen we die bekende tekst, in het huis van mijn vader zijn vele woningen, weet u wel. En dat huis van mijn vader, wat de Heer daar bedoelt, is niet de hemel. Is niet de hemel, maar dat is de tempel. Dat is het huis van zijn vader. Dat is de tempel, hè? De tempel op aarde. Daar wordt altijd, voor Johannes 14 weet u wel, hè, er wordt altijd van gezegd dat dat de hemel is. Hè, in het, er zijn vele woningen. Hè, en de Heer is nu bezig, u kent die gedachtegang wel, hè, dat er dan wordt gezegd, de Heer is nu bezig voor ons om allemaal woningen te maken in de hemel, zodat als je overlijdt, dan kom je direct in zo'n mooie woning terecht. Nou, zo is het dus niet. Dat is een mooie voorstelling, maar zo is het niet. Het huis van mijn vader in Johannes 14, dat is de tempel. Dat is de tempel. En dat is, daar doelt de Heer in wezen op de tempel van Ezechiël. Wat natuurlijk een geweldige tempel zal zijn met inderdaad vele woningen voor de levieten en de priesters. Voor de Israëlieten dus, uit die bepaalde stammen. Maar niet voor, het heeft niets te maken met de hemel of wat ook. En hier wordt dan iets verder belofte gegeven als dit dan dat. Hè? Als iemand mij lief heeft, dan zal hij mijn woord bewaren, zal hij ook mijn woord lief hebben. En dan zullen wij bij hem komen en een verblijfplaats maken, dus bij de gelovigen blijven. He, dus er wordt al iets meer gezegd. Maar wat zegt Paulus over het inwonen van de geest? En dan gaan we een paar bekende woorden weer met elkaar even bekijken. Een paar bekende teksten. Want Paulus die zegt toch wel iets bijzonders over het inwonen van de geest. Wat eigenlijk uniek was, totdat de Heer zelf op aarde wandelde, die dat zelf in veel hogere mate dan wij nog nu meemaakten. En dat is Romeinen 8 vers 11 en die heb ik ook voor u hier op een proeven van concordant vertalen neergezet. Indien echter de geest van hem die Jezus opgewekt heeft uit de doden, dat is de geest van God, woont in jullie, woont in, hè, er wordt gebruikt Paulus dat woord wonen in, zal hij die Christus Jezus opgewekt heeft uit de doden ook jullie stervende lichamen levend maken door zijn inwonende geest in jullie. En er wordt hier een hele sterke uitdrukking gebruikt, nog sterker, inwonen in. Dus er wordt twee keer dat woord in gebruikt, waarmee heel sterk benadrukt wordt dat die geest in de gelovigen komt wonen en die gaat niet meer weg. Dat is die geest van God. Die maakt woning in ons en die zorgt er ook voor dat zelfs die stervende lichamen van ons, dat die gebruikt kunnen worden in zijn dienst, om het zo maar te zeggen. Dat is dat woord levend maken hier, dat wordt hier figuurlijk gebruikt, zodat wij kunnen leven en wandelen tot eer van hem. Dat is het inwonen in de gelovigen van de geest van God. Dat is wat de geest van God doet. Hè. Die woont in ons lichaam daadwerkelijk en zorgt ervoor. Hè. Hier wordt niet gesproken over de toekomstige opstanding, maar hier wordt gesproken over een nu al kunnen leven tot eer van God. Hè. Het stervende lichamen, terwijl ze nog bezig zijn te sterven, toch levend maken in die zin dat ze gebruikt worden als instrument in zijn hand. En dat is dat levende offer uit Romeinen 12, waar we het voor de pauze even met elkaar over hadden. Hè. Een levend, God welgevallig, heilig, God welgevallig offer. Door die inwonende geest in jullie, dus die geest van God, die woont nu in de gelovigen. Dat is iets heel bijzonders. Dat is wat nog nooit eerder in de geschiedenis vertoond was. Zelfs bij de profeten niet. Je leest dat bij gelegenheid de geest in Ezechiël kwam, of dat de geest vaardig werd over David, of misschien in David kwam. Zelfs bij koning Saul, hè, dat er gezegd werd, is Saul soms ook onder de profeten. En dat hij ook Mozes kracht gaf, en noem maar op. Maar toch nooit, ook zelfs deze grote namen, zeg maar, uit Tenach, daar was ook de geest van God niet blijvend inwonend. En dat is bij ons wel het geval. Dus moet u nagaan wat voor een enorm bevoorrecht wij zijn ten opzichte van die heiligen van de vroegere tijden. Hè? En dat is natuurlijk een geweldige kracht in ons, want het gebed is natuurlijk om kracht van Paulus. En dat is ook hier dat Christus, hè, in ons hart woont. En dan wordt er ook nog in Romeinen 8 gezegd, en dan gaat het over de geest van Christus, dat is dus een ander aspect. Indien iemand nu de geest van Christus niet heeft, is deze niet van hem. Indien echter Christus in jullie is, is inderdaad het lichaam dood door zonde, de geest echter leven door gerechtigheid. Wij krijgen die gerechtigheid van God toegerekend en daardoor hebben we ook die geest van Christus ontvangen. En die geest van Christus, daarmee zijn we in onze geest verbonden. Dus die geest van Christus heeft zich verbonden met onze geest. Dat is ten gevolge van die gerechtigheid die ons toegerekend wordt door geloof. En dat geloof hebben we ook van God ontvangen. En dus door het geloof van Jezus Christus. Maar door die geest van Christus beseffen we dat we één zijn met hem. En dat we ook deel uitmaken van het lichaam van Christus. Dus dat is een iets ander aspect dan die geest van God. En we zijn enorm nauw dus daardoor met Christus verbonden. Christus is onlosmakelijk met onze geest verbonden door zijn geest. En zoals we hier zitten, ja, dan is het duidelijk. Ook wij kennen hem, hij kent ons. En zijn geest, die geest van Christus, is in ons. En we beseffen dat het lichaam op zichzelf niet in staat is om. Maar het wonder is, wat we net gelezen hebben in vers 11, dat ons lichaam niettemin toch gebruikt kan worden door de geest van God om tot eer van hem te zijn. De geest is echter leven door de gerechtigheid. We ervaren dat nieuwe leven in ons, die geest van Christus. Dat is wat ons typeert. En het is ook een groeiproces natuurlijk in ons leven, dat niet langer dat oude ikkie naar voren komt, dat dat niet meer gezien wordt, maar dat Christus gezien wordt. En dat we steeds meer gaan lijken op Christus. In hoe hij was, in liefde en genade en noem maar op, in geduld, in goedheid, in trouw en noem al die geweldige facetten van de geest maar op. Hè. Dat is wat dan steeds meer in een groeiproces in ons gezien wordt. Dus steeds minder wij, hè. En zo kun je die uitspraak van Johannes de Doper ook wel een beetje toepassen, denk ik. Johannes de Doper op een gegeven moment zei, in het begin zo van Johannes, hij moet wassen, hij moet groeien en ik moet minder worden. Nou, dat is in feite ook bij ons zo. Niet langer ons oude ikkie, maar Christus. Dus niet langer ik, maar Christus leeft in mij. Galaten 2, bekende woorden. En toch steeds weer herlezen, hè, die woorden, want het is nodig voor ons om daar steeds aan herinnerd te worden. Niet langer ik, niet langer dat oude ik, en toch leven wij. Ja, dat is een groot wonder. Christus leeft in mij. Dat is natuurlijk geweldig. Daar kunnen we ons in verheugen. En dan kunnen we misschien op een gegeven moment, Paulus die zei, het leven is mij Christus en het sterven winst. Zoals een voetballer misschien, een profvoetballer, een topprofvoetballer zegt misschien wel, het leven is voor mij voetbal, of het leven is mij voetbal. Dus alle facetten van het leven zijn nou gericht op voetballen en die prestatie leveren en het liefst de Champions League winnen. Alles gericht daarop en voor ons is het heel anders, Christus. Hij zou steeds meer het centrale zijn in ons leven. Hij is in feite degene waar we opgericht willen leven. We willen op hem gericht leven. We willen niet langer op de dingen van onszelf of van de wereld of weet ik wat allemaal. Nee, op hem gericht leven. In alle facetten van ons bestaan. Daar gaat het om. En Paulus is dan een geweldig voorbeeld. Hij zegt, het leven is mijn Christus en het sterven winst. En niet dat hij dacht dat hij door sterven naar de Heer zou gaan. Helemaal niet. Dat zegt hij daar ook helemaal niet in Filippenzen 1. Helemaal niet. Wij gaan niet door sterven naar de Heer. Als wij komen te overlijden, gaan we door opstanding. Dat is wat Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 4. Gaan we door opstanding. De doden in Christus zullen eerst opstaan en pas daarna is de ontmoeting met Christus in de lucht. Dat is de Bijbelse weg. Zo spreekt de schrift erover. En in de tussen, er is altijd weer discussie en soms wordt die weer opgerakeld, die discussie altijd weer over de zogenaamde tussentoestand. En of er dan misschien niet toch bij gelovigen dan toch nog, wordt er weer een kiertje opengezet. En dan denk ik bij mezelf, ach. Wat zegt de schrift nou? Wat zegt de schrift nou? De schrift zegt toch gewoon dood is. Geldt voor iedereen. Kom maar toch. En ga nog niet vage teksten oprakelen waar je heel misschien een heel klein kiertje zou kunnen openzetten tot. Ach, kom nou toch. Dood is gewoon dood. We zetten geen deur open, want 100 jaar geleden. Wie zette de deur open naar het spiritisme in Nederland? Dat was dominee Beversluis. Ja? weten we nog wel, hè? Dominee Beversluis zette de deur open naar het spiritisme. En als jij zegt dat dood niet dood is, wat de slang in de hof ook al zei, je zult niet sterven, zei de slang al, Genesis 3, gewoon beginnen bij het begin lezen en je weet het al hoe het zit. Je zult niet sterven, zet de deur open naar spiritisme, dan ga je met de onsterfelijkheid van de ziel enzovoort aan de haal. Plato, weet u wel, Plato, onsterfelijkheid van de ziel. Ja, de ziel die leeft nog wel ergens voort in een of ander dodenrijk of zo, kwats. De schrift zegt dat dood dood is tot aan de opstanding. De Heer, toen hij gestorven was, was nog niet opgevaren naar de Vader, hè? Ik hoop dat u dat, u weet dat natuurlijk, maar ik herhaal het nog maar eens. Het is misschien nodig, omdat er toch weer dingetjes, ja, dan denk ik van ach, ach, ach. Tegen Maria zei hij, raak mij niet aan. Dat was in zijn opstanding, want ik ben nog niet opgevaren naar jouw vader en mijn vader. Dus, hoezo, als iemand overleden is voor de opstanding, is er toch iets van leven of zo? Als een mens dood is, naar de schrift, dan is die ziel, die is er niet meer. Die is weg. Die bestaat niet meer. Is gewoon weg. Die leeft niet ergens voort in een dodenrijk of zo. Dat is niet wat de schrift zegt hoor. De schrift zegt dat een ziel, die is er niet meer als lichaam en geest uit elkaar gaan. En dat is bij de dood. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen zou zijn lichaam, normaal gesproken, maar dat de belofte was dat het niet zou gebeuren, verderf. Maar bij ons allemaal gebeurt dat wel. Maar als lichaam en geest uit elkaar gaan, dan is er helemaal geen sprake meer van een ziel. Dat is wat de Bijbel leert hoor. Dat is wat de Bijbel leert. Genesis 2 vers 7. Genesis 2 vers 7. De Heer God Elohim blies in Adam de nishmat chayim, de adem van de levenden. En dan staat er, en zo werd de mens tot een levende ziel. Daarvoor was die ziel er dus niet. En als die adem van het leven eruit gehaald wordt, is die ziel er ook niet meer. De schrift spreekt niet over levende zielen. De schrift spreekt wel over, als een overledene betreft, de schrift spreekt wel over dode zielen. Daar spreekt de schrift wel over hoor. Maar je moet niet aankomen met enkele vage teksten die heel misschien, nee, kom. Dat kun je niet maken. Dat kun je niet maken. En dat is het geweldige dat wij dat mogen beseffen. Kijk, als het moment van die bazuin daar is, dan zullen al die overleden gelovigen beseffen, hey, ik ben nog maar net overleden. Voor mijn idee was het een seconde geleden dat ik overleed. En nu klinkt de bazuin. En van daartussen weten de doden niets. Dat is wat de schrift wel zegt. Dat de doden van niets weten. Dat is heel duidelijk, denk ik. Ja, en misschien, ja, goed. Maar het is altijd goed om met elkaar af en toe even weer die punten van de schrift. Wat zegt de schrift nou eigenlijk, hè? Om dat even weer met elkaar te benoemen. En dat is denk ik gewoon goed om dat te weten. Want kijk, al het andere, alle andere religies, die leren dat je bij overlijden niet echt sterft, niet echt doodgaat. Alle andere religies. Maar de schrift zegt dat je, precies wat het is, je bent dood. Dus geen enkele mogelijkheid. Hè? Iemand, een oude bijbelleraar van me, die zei ooit, kijk, de dood, dat is eigenlijk de totale afwezigheid van communicatie. Dat vond ik een hele goede definitie. Er valt niks meer te communiceren. Op welke manier dan ook, hoe dan ook. Het is weg, het is dood. Dus dan is het voorbij. Tot het moment dat er weer leven in komt. Tot het moment dat God er weer geest in geeft. Want leven is er alleen maar door zijn geest. En niet anders. Als God er geest in geeft, dan is het weer opstanding. En daarna ook levendmaking. Hè, het levensproces. En dan, zijn het weer levende mensen. En daartussen dood. En voor de tweede dood geldt precies hetzelfde. Dus ook dood. Waarom zou de tweede dood anders zijn dan de eerste? Is het ook gewoon dood? God zegt gewoon dat het toch dood is. Thanatos, zegt hij toch, hetzelfde woord. Nou, dat is toch geen verschil? Geen enkele reden om dat te veronderstellen hoor. duidelijk blijven bij die schrift, hè, wat de schrift zegt. Met elkaar dat even, hè, dus soms even goed om dat weer eventjes een paar hier en daar een paar puntjes op de i zetten. En dan blijven we heerlijk bij wat er geschreven staat, want daar gaat het om. En waar het ook om gaat is te bewonen de Christus door het geloof in jullie harten. En dan zijn we bij het vijfde punt, Christus, in feite Christus alleen in ons hart. Daar is dat gebed van Paulus op gericht. Hè. Te bewonen, daar staat een hele sterke uitdrukking in de grondtekst. Er staat eigenlijk neerwonen. En dat heeft de betekenis van dat het blijvend is. En dat het ook, laat ik maar zeggen, de enige bewoner is. De Heer centraal in ons hart. Daar kunnen geen andere heren of wat ook bij. Er is er maar één. Dat is de Heer, dat is Christus in ons hart. Er is er maar één, dat vult heel ons hart. En dat is het centrum van ons bestaan. Hij is waar ons leven om draait. Hij heeft alles voor ons gedaan. Hij heeft alles voor ons overgehad. Het is een overweldigende liefde. Dat gaat natuurlijk in de volgende verse klinken. Maar dan als dat goed tot je doordringt, ja, dan is daarna je leven draait om hem. Het draait niet meer om jezelf, het draait niet meer om de dingen van wie of wat dan ook, maar het draait om hem. En daar draait natuurlijk heel Gods plan in feite om. Hè. Hij is de grote uitvoerder van Gods plan. Hè, het plan van de Joden wordt uitgevoerd in Christus, door Christus. Hij is de grote uitvoerder. Hij is degene die alles voor ons in feite betekent, hè. En als we dat ook invullen, ja, wie is hij dan, hè, voor ons? Als we eerst heel even kijken naar onze relatie met God, zoals dat klinkt in Paulus' brieven, kunnen we zeggen, nou, wij zijn een tempel van God. Hè? Dat is een mooie beeldspraak. Wij zijn Gods tempel. En die beeldspraak paste de Heer ook toe op zichzelf. Hè? Heb ik er net al even benoemd. Breek deze tempel af, enzovoort. En als het gaat om individueel, dan benoemt Paulus dat. U ziet de tekstverwijzingen bij, die gaan we nu niet opzoeken. En wij zijn Gods tempel gezamenlijk. En dat is natuurlijk een prachtig beeld. U ziet hier een tekening van de tempel van Salomo, zoals die eruit gezien heeft. En dat is natuurlijk was natuurlijk al iets geweldigs. Maar de vervulling, de ware vervulling ervan, dat waren natuurlijk ook nog in feite schaduwbeelden. Maar de ware vervulling ervan is natuurlijk dat God zelf woont in levende mensen, in zijn schepselen. En dat wij levende tempels zijn. Hè? En gezamenlijk zijn we zijn tempel als hele lichaam van Christus. Nou, dat wordt door Paulus benoemd, hè, in Efeze 2, vers 21 en 22. Hè? Daar wordt gesproken over Gods gebouw zijn jullie. En dat zegt hij ook al in feite in 1 Korinthe 3 hoor. Maar jullie zijn Gods tempel, Gods gebouw. En dat moet u natuurlijk, kijk, daar komt weer zo'n stukje contextverwarring. Kijk, dat moet je niet verwarren met wat Paulus zegt in 2 Thessalonicense 2. Paulus spreekt in 2 Thessalonicense 2 dat de wetteloze zich zal zetten in de tempel van God, staat er dan. Maar dan gaat het niet om ons. Waarom niet? Omdat het een hele andere context is. Hij noemt wel hetzelfde. Hij heeft het wel daarover de tempel van God. Het is dezelfde uitdrukking. Maar ga die contexten nou niet met elkaar verwarren en dat over elkaar heen leggen. Want dat is wat gebeurt, hè? Daarom zeg ik het. Het gebeurt. Maar dat kun je niet doen. Dat zijn verschillende contexten. En dan kun je dus niet zeggen, want dan komt er een of andere gedachte dat misschien wel die geest van de antichrist zich zal zetten in de gelovigen. Zo'n conclusie zou je dan kunnen trekken. Hè? Maar dat is helemaal niet waar Paulus het over heeft. In 2 Thessalonicense 2 is een hele andere context. Hij heeft het daarover de eindtijd. Hij heeft het daarover Daniël, wat hij met hem besproken had. En vanuit Daniël zegt hij, vanuit Daniël 7 bijvoorbeeld, hè, over die kleine horen die dan groot wordt, dan zegt hij, nou, die wetteloze die gaat zich zetten in de tempel van God. Maar dat kan natuurlijk nooit een gelovige zijn, dat is onmogelijk. Dat is toch onmogelijk. Het is toch een heel andere context. Het gaat helemaal niet over ons. Het gaat over de eindtijd waarin die wetteloze zich zal zetten in de tempel van God en zich zal laten aanbidden alsof hij een God is. Dat is wat daar staat. Maar dat heeft te maken met dat die Thessalonicenzen, die waren beangst en bevreesd en die dachten dat de dag van de Heer al aangebroken was. Nou, zegt Paulus, die gaat dat uitleggen. Hij zegt, nee, kijk, als de dag van de Heer gaat aanbreken, dan gaat die wetteloze, die gaat zich zetten in de tempel van God en dan zal die aanbidding opeisen. Dat is wat ook in Openbaring staat. Dat is de toekomst. Maar die tempel van God is dan dus een letterlijke tempel die daar zal staan, hoe dan ook. Een tempel is een heiligdom, dus of het nou per se... Maar goed, het zal waarschijnlijk een tempel zijn die ook door Israël aanvaard zal worden, of door de rabbijnen aanvaard zal worden. Goed, daar kun je over discussiëren met elkaar. Maar dat zal een letterlijke tempel zijn waarin hij zich zal zetten. Wie? Die wetteloze. Een letterlijke tempel. Waar? In Israël, in Jeruzalem. Kan niet anders. En je komt dus in hopeloze verwarring als je dus die contexten van... Ja, maar er wordt ook gesproken over de gelovigen in andere brieven van Paulus dat het de tempel van God is. Ja, maar dan is de geest van God die erin woont. En niet die wetteloze. Dus je kan die dingen niet met elkaar verwarren. Dan ga je weer, hè. Dan ga je weer. Je moet geen contexten met elkaar gaan verwarren. Dat is zo elementair bij het begrijpen van de Bijbel. Lees het alsjeblieft in zijn context. Wie zegt het? Wanneer wordt het gezegd? Waarover gaat het? Enzovoort. En anders, ja, en anders kom je in een verwarring. En dat, ja, je leest dan soms dingen en dan denk je van... Ja, jongens, dit is verwarring. Dit is verwarring. En als je goed dat evangelie van Paulus volgt in zijn brieven enzovoort... en je leert als gelovige om echt in de context te lezen... dan lees je dingen en dan lees je de verwarring... Dan zie je als gelovige, herken je dat van, hé, dit is verwarring, dit klopt niet. En misschien kun je niet altijd de vinger erop krijgen, maar nou, vraag het dan na, maar het klopt niet. En dat is meestal, klopt het dan ook niet hoor. En dan als laatste punt, de relatie met Christus. Want daar hebben we het over, Christus alleen in ons hart. Hè. Wij zijn leden van Christus' geestelijk lichaam. Hij is ons hoofd. Als het gaat om ons, het lichaam van Christus als geheel, hè, al die leden, daarvan is hij het hoofd. En natuurlijk, blijf alsjeblieft opletten, lichaam van Christus is ook beeldspraak. Hè? Is natuurlijk niet letterlijk, want hij heeft een letterlijk eigen lichaam, nu boven aan de rechterhand van Vader. Heeft hij zijn eigen letterlijke lichaam. Maar wij zijn zijn geestelijke lichaam. Verward u dat alsjeblieft niet met elkaar. En ga daardoor niet op het woord lichaam. Ja, dat zeg ik ook weer omdat het gebeurt, maar ga niet met het woord lichaam doorredeneren als het gaat om het lichaam van Christus. Zijn geestelijke lichaam, ja, dat is beeldspraak, maar het is wel een geweldige beeldspraak, natuurlijk. Niet voor niks dat Paulus dat door de geest geleid heeft, zo heeft moeten opschrijven. Natuurlijk, het is een geweldig beeld, maar ga er niet zelf mee redeneren. Want dan kun je tot conclusies komen die je niet meer in de schrift terugvindt. En hij is ons hoofd, gezamenlijk, hè, het hoofd van het lichaam, wij zijn het lichaam. En hij is mijn Heer en dan gaat het individueel. Hij is mijn Kyrios. In Christus, hebben we al heel lang geleden geleerd, denk ik. In Christus zijn onze geestelijke zegeningen. En in de Heer, dan gaat het om onze wandel, om ons gedrag, om de praktijk. Nou, en dat is heel duidelijk bij Paulus ook. Duidelijk gekaderd. Vanaf Efeze 4 vers 1 gaat hij spreken over... De Heer over de Kyrios en dan gaat het over onze wandel. Individueel, Efeze 4 vers 1 en Colossense spreekt hij daarover, hè, dat wij wandelen waardig de roeping waarmee we geroepen zijn. En dan heeft hij het over zichzelf, Paulus, als gevangene in de Heer of van de Heer. En niet langer als gevangene van Christus. Dat zegt hij dan, hè, in Efeze 4. Dus ik denk dat het goed is om die dingen ook uit elkaar te houden, hè. Hij is mijn Heer, hij is mijn Kyrios. Dat is individueel en als zodanig nou, heeft hij het door zijn woord natuurlijk voor het zeggen in ons leven. Dat is denk ik duidelijk. Goed, we zullen afsluiten met...